Vandaag in Site wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Juni en kijk ons er weer lekker bij zitten. Fris en fruitig, zoals dat zo mooi heet. Johan Derks, Wim Kieft, René van der Gijp en Job Knoester. Ruzie thuis gehad of zo? Wat is er aan de hand?
Mijn jasje bedoel je?
Ja.
Ja, nee, ja, die van René die hangt nu bij de kleermaker. Die was te groot, dus die heb ik volgende keer bij me.
Oké, maar je hebt toch meer van die gekke dingen? Of?
Nee, ja, ze waren op. Daarom krijg ik die van René.
Maar mensen weten dat echt niet meer, hoor. Als je die een paar weken geleden hebt aangehaald, die gekke dingen. Dat
nou, zo niet... komen ze allemaal weer terug.
Ja, dat zou zo kunnen. Recyclen die boel.
Ja, tuurlijk.
Maar misschien Job daar een keer een pyjama-jasje aan kunt doen. Dat ziet niemand.
Nee. Ja. Maar zo zie je er echt uit als een advocaat namelijk.
Als een advocaat?
Ja.
Ja, dan kan ik het beter uitdoen.
Ja.
Ja. Dan word ik saai, dat moeten we niet hebben.
Nee, dat bedoelen we maar. Iets met je haar gedaan ook volgens mij nog. Laten we gelijk even met de deur in huis vallen. Een leuke Haagse pleurisvijf, zei je net over Anouk. Wat vond je ervan bij de boerderij
nou,
van
ik vind
Dorst?
Anouk een hele goede zangeres, de beste van Nederland. Maar ik vind Anouk ook een hele interessante vrouw. Hmm. En alles wat ze zei stond me wel aan. Het is een echte moederkloek met 6 kinderen.
Ja.
En ze houdt van gezelligheid, die hele troep om erheen. Ze zei, ik ga alleen nog bij die Voice zitten voor pleuris veel geld of
ja,
zo.
Daar kwam het op.
Nou,
ja.
Dat kan ik me ook iets meer voorstellen. Alleen, één ding, dat vond ik een beetje zwak in haar betoog. Ze is 3 keer met een overdosis opgenomen in het ziekenhuis. En ik vind, als je moeder van 6 kinderen bent en daar verantwoordelijk voor bent, want ze moet optreden om die kinderen te onderhouden, terwijl dat niet haar hobby is optreden.
Ja, ze zei wel bij dat al een tijd geleden was. Hè,
jawel. Natuurlijk,
ja.
Maar dat is toch wel een zwakte in haar betoog. Want dat is een beetje onverantwoordelijk als je 6 kinderen hebt om dan zoveel drugs te gebruiken.
Maar ze legde volgens mij uit dat het een behoorlijke tijd geleden was en dat het na haar eerste scheiding was, volgens mij. Dat was ze helemaal van het padje, vertelde ze ook. En dat ze toen echt zichzelf even helemaal kwijt was.
Maar ze was niet zo ver van het padje dat ze blijft trouwen. Hè? En nu ook nog op het Malieveld. Hè?
Ja.
Maar
ja.
Ik vind het wel heerlijk, hoor. Zo'n vrouw die lak heeft aan de hele wereld en gewoon zegt wat zij ervan vindt. En dan weet je, dan reageert heel Nederland. Maar ik weet zeker dat Anouk daar ook scheid aan heeft.
Ja, nou, eigenlijk was Angela de Jong het helemaal met jou eens. Die heeft er ook met veel plezier naar gekeken.
Oh, ik heb Angela de Jong niet gelezen.
Nee?
Nou ja, dat zeg jij nou wel. Over die Anouk. Waarschijnlijk kon ze dat toch niet dragen dan allemaal. Dat ze zo aan die drugs en aan die overdosis terechtkomt. Want ja, met je gezonde stand zou je het niet doen, toch?
Ja, jij bent een specialist.
Daarom kaart ik het ook een beetje aan. Die vrouw heeft 6 kinderen. Volgens mij is hij wel dol op die 6 kinderen.
Ja, enorm.
En kan je denk dat zij dat daar niet aan kon gewoon?
Nou, ze legt ook uit dat de fase in de leven waar dat als het voorbij zou zijn geweest, dat ze daar ook mee had kunnen leven. Zonder het dramatisch te maken, zei
ja.
Maar dat het best even zo nu dan zwaar was.
Ja, maar ze kwam er later ook wel, wat ik gezien heb en gelezen, wel op terug dat ze er ook niet trots op was. Allemaal.
Nee, absoluut niet.
Ja.
En dat ze nu toch wel in een fase zit waarin ze zich eigenlijk helemaal als huismoeder wil gaan opstellen. Ja, ze moest nu dan een plaatje maken, want ze wil die kinderen.
Ik had ook het idee dat die Angela de Jong over de bijdrage van Gordon niet zo tevreden was.
Nee,
en die Gordon. Die, kan die Gordon slecht tegen kritiek, denk jij?
Hij heeft voorzichtig gereageerd, hè?
Ik heb nog nooit zo'n ordinaire, platte reactie gezien. Dan zouden wij hier ons geschrapen.
Ja. Ach.
Ja, je vraagt je af, waar maak je je druk over?
Ja, maar, ja waar maak je je zorgen om, man?
Ja, nee, ik
zit,
als je die hele verklaring zit te bekijken, denk je, jongen, het gaat over die dikke reet. En dat ze, nou, eigenlijk snappen ze er helemaal niks van, want hij had het allemaal goed bedoeld. Maar René...
Nee, ze moet ook teruggefloten worden, vindt hij.
Ja.
Door het AD.
Ja, hoofdredactie moet nu ingrijpen.
Ja.
Terwijl je ook een enkel lacht.
Zij is het boegbeeld voor het AD. Kijk, als je het AD grijpt, dan lees je eerst even dat kolompje van die mevrouw, of je het nou mee eens bent of niet. Want je lekker ergens ochtends vind ik ook wel lekker.
Ja,
ja, tuurlijk.
Nou, viel hij nog mee gisteren? Ik heb het ook even zitten kijken. Ik vond hem best meevallig voor zijn doen, toch?
Ja, tuurlijk.
Alleen, René, Misschien kan ik het beter aan jou vragen, Wim. Jij bent natuurlijk een beetje ervaringsdeskundige. Is een terugval van 30 dagen per jaar aan een verslaving... is dat veel of is dat erg?
Daar zou ik me wel zorgen maken.
Ja?
Ja, daar zou ik me wel zorgen maken, ja.
Want hij rekent uit 365 dagen. En als je dan 30 dagen per jaar...
Wie rekende dat uit?
Gordon. Dus 30 dagen per jaar kun je van de wagen vallen.
Zou ik toch weer een beetje hulp gaan zoeken.
Toch wel?
Ja.
Dat is één keer in de twee weken ongeveer.
Het is veel toch, maar.
Ja.
En waar valt hij dan het?
Nou, hij zei 330 dagen per jaar, 335 dagen per jaar. Dan gaat het hartstikke goed.
Ja.
Ja.
Nou ja, als hij het zo kan doen, moet hij het zo doen.
Ja.
Ik vind hem overigens alleen maar heel erg leuk met Gerard Joling samen, hoor.
Ja.
Dan bescheur je echt. Ook ordinair, maar daar mogen wij niks van zeggen, lijkt me.
Nee, lijkt me
maar
niet.
Dan vind ik ze echt leuk.
Ja.
Nou, maar ja, het zijn twee van die valse nichten die elkaar de tent uitvechten. Hè?
Hij wil nog één keer zo'n programma met hem maken. Dan echt op absoluut hoogteniveau. Trouwens, over gesproken, over niveau. Mart Hoogkamer, 16 seconden heb ik begrepen, toch?
Ja, maar Mark Hoogkamer.
Nee, Mart Hoogkamer.
Ja, hoe? Ja. Mart?
Ja, die ken je toch wel, Mart Hoogkamer?
Ja, ik zag die jongen een keer op het strand Unchained Melody zingen. En die heeft een hele hoge stem, die kan dat aan.
Ja.
En die was plotseling een ster. Want je kunt in Nederland in dat segment van ordinaire straatzangers... met of zonder matje, kun je... als je maar wel veel tatoeages hebt... dan kun je gewoon in één keer beroemd zijn.
Jij...
En dat soort konuiten, dat soort blagen... die vragen dan blijkbaar gewoon 8000 voor een half uurtje.
Ja.
En dan heeft hij nog sterrenlures ook. Want sinds normaal is het een trend in Nederland... als er een feest is en er zijn artiesten... dan wordt er met bier gegooid... Normaal, die deed dat heel goed. Die brouwden zelf dat bier, normaal bier. En dat verkochten ze dan en dan mochten ze dan mee gooien. Maar meneer Hoogkamer is daar niet van gediend. En die stapt dan als een soort pseudo-Elvis Presley van het toneel. Dan denk ik, joh, je weet helemaal niet wie je bent, joh. Snotaap.
Nou, dan moet je lekker in theaters gaan zingen.
Ja.
Als je dat niet wil hebben.
Ja. Moet je niet op dorpsfeesten gaan zingen.
Hij zingt daar wel de klassieker... Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Maar die ken jij dus
maar
niet.
Maar weet je, joh.
Die ken je echt niet.
Dit zijn tenten waar... Dus die
in de jungle van de stad ben jij de tijger van... Ja, gaan we door, ja?
Nee, dat is echt slecht, man.
Dat is echt goed nummer.
Ja. Nee, joh. Maar weet je, Johan, dit zijn... Daar staan klanten die hebben 40 glazen bier op, man. Dan gooi je er een weg.
Ja,
oh, lekker.
Maar die mensen zijn helemaal niet agressief.
Nee, joh,
maar dat is gebruikelijk
niet bij
feesten.
Ja, tuurlijk.
Van die tentfeesten en op dorpsplein. En dan wordt er met bier gegooid.
Nou, Ilse de Lange deed dat in het verleden anders. Ik weet niet, heb je dat Ilse wel zien doen? Kijk, Ilse deed het zo. Kijk hier. Die ging er eens goed voor staan. Hier. Ja. Zo kan het ook.
Nou, dat is toch veel volwassener dan weglopen boos.
Maar hij kreeg best veel geld, toch?
Ja, 7.000, 8.000 euro. Ja, maar... zou om hier iets minder gaan? Nou, is het twijfel, gaat hij nou wel of niet terugbetalen?
Ja, maar hij zou s'avonds ook nog naar Vinkeveen gaan.
Hij was een uur eerder in Vinkeveen.
Hij was een uur eerder in
Ja, bij het Vinkenfest was hij daar.
Ja, ja. Daar kreeg hij ook wat voornemen aan.
Nou, ook daar waarschijnlijk dit soort bedragen, ja.
Nou, is toch een leuk dagje.
Ja. Maar ik heb lang in die business gezeten. Als je serieuze muzikanten, echte muzikanten hebt... Hè, die moeten dus een hele avond spelen... tussen de 350 en 500 euro. En dit soort apen die met een bandje op pad gaan... die steken acht ruggen in hun zak. Hè? En dan doen ze drie van dit soort dingetjes op een avond.
Dat is veel geld, jongen.
Ja, dat is heel veel
En geld. Gerard Joling die zit dan in de sector 20.000 voor een half uur. Hè?
Nou, 15 tot 20.000, als hij een beetje een leuke optreden heeft. En die doet er soms ook twee op een avond. Dat die lekker dan. Gerard, en neem je nog een wijntje erbij ook.
John de Bever die belde mij gisteren. Ja. Die had gezongen in Amsterdam. Die belde mij uit Reuver. Dat schijnt ergens in Limburg te liggen.
Mm-hmm.
En die moest van Reuver nog naar Delfzijl om op te treden.
Dat is dan een klein stukje.
Ja. Maar ja, drie keer kassa.
Ja. Ja, maar die zit niet op de bedragen van Mart Hoogkamer.
Nee,
hoor.
Maar sinds de soap is die omhoog gegaan met de prijs.
Echt waar?
Ja.
En die soap loopt best goed, hè? Als je met
nou ja, voor RTL 5.
Ja.
Ja.
Ondertussen gebeuren er gekke dingen in de wereld. Maar ook ja, vind je dat leuk, eigenlijk, met die prins en met de koningin?
Nou,
ik
moet jou heel eerlijk zeggen, Wilfred. Maar ik ben daar denk ik de enige in. Omdat ik heb een paar keer met geluid laten horen. Maar iedereen roept tegen mij van... ja, joh, lul niet, we hebben 2 jaar corona gehad. We willen nou wel wat anders, weet je wel. Maar... Ik vind dat 3 dagen feesten in deze tijd van oorlog... waar we allemaal tot onze nek in zitten... ja, ik vind dat heel bijzonder.
70 jaar, hè, is dat de macht?
Ja, maar ja, ik vind dat nogal wat. Ja, had dat lekker allemaal een beetje rustig aangedaan, man.
Had het wat ingetogen.
Ja, maar René, die Engelsen zitten op een eiland... en die hebben niet dat Europese gevoel wat wij hebben.
Ik heb geen idee, hoor. Maar die zitten er ook tot aan hun nek in die oorlog.
Nou, ze geven wel heel veel steun in ieder geval.
Daarom.
Ik hoop wel dat Boris het redt vanavond.
Ja, rond 9:00 zou dat bekend moeten worden, toch?
Want kijk, heeft een paar foutjes gemaakt. Maar ik vind het ongeveer in orde van grootte met een telefoontje met Rutte. Dit gedoe, weet je wel. Hier moet die man niet op afgerekend worden.
16 keer is wel veel. En als je het boegbeeld bent, mag je dan natuurlijk wel een beetje rekenen houden.
Nee, hij... maar hij is ervoor gestraft. En zeker in de publiciteit heeft hij enorme draai om zijn oor gehad. Maar als die man goed zijn werk doet...
Ja, dat en het is een levensgenieter.
Hij is weer verraden door een paar smeerlappen daar op kantoor.
Het is een levensgenieter. En dat hou je niet tegen. Dat zit in je. Maart Hoogkamer, Boris Johnson. Het is één wereld. Kijk, daar gaat hij.
Ja.
Het is wel niet te geloven, zoiets.
Goed, man.
Maar goed, dus de Engelstijd, de 10 uur zal het dan bekend worden. Dus kunnen we het in deze uitzending... Nou, ik kan me niet voorstellen.
Ik ben benieuwd. Ik denk niet dat zijn eigen publiek...
180 leden moeten dan tegen hem stemmen van de 354. Ja. Of 356.
Maar er zijn natuurlijk altijd een paar die op zijn stoel loeren. Hè?
Ja, maar dat kan je bijna niet voorstellen dat dat gaat gebeuren. Maar jij zegt, had het even wat kleiner gedaan.
Ik wel, ja. Geen 3 jaar.
Dat begin was wel leuk, hè? Met dat zij even mee zat te spelen met Queen enzovoort. En met Beertje Paddington, toch, Johan? Dat zijn leuke dingen, toch?
Nou,
met de Queen.
Sommige onderdelen van het feest zijn mij ontgaan, hoor.
Echt waar?
Ja, zoveel interesseerde me ook weer niet. Maar af en toe dan zie je het langskomen. Ik zag er in een gifgroen mantelpakje met een coquet hoedje.
Ja. Dat was die dag daarna dan weer.
Maar... Oh, dat kan wel.
Ja, daar hou je dus best nog veel bij.
Ja.
Ja. En die kleine prins, hoe voel je die? Hoe heet hij ook alweer? Naar wie is je vernoemd, weet je dat?
Louis van Gaal.
Ja, Louis van Gaal natuurlijk. Ja, kleine Louis, hè? Ja. Kleine Louis. Een beetje druk te doen, die kleine Louis. Kijk, en
vervelende
gaan
tering, Aap.
Ja. Hier. Daar is hij, hoor. Kleine prinsje. Het is net als Louis zelf, hè? Luisterde niemand.
En die anderen die zitten bij alsof hij op het advocatenkantoor van Job Knoester werkzaam is. Hè? Is er ook geen gezicht, man? Die loopt 3 dagen met de schommels om. Die is 9 jaar. Dat kan toch ook niet, man? Kom
zou
op.
Die man zelf kunnen strikken?
Nee, natuurlijk niet.
Ja. Genoten, Wim, van Louis en zijn team?
Ik vond het een vermakelijke wedstrijd wel.
Ja, hè?
Ja, ik vond het. Ik zet mijn twijfels bij de tegenstand.
Ja, België was niet in goede doen.
Nou, ik had niet het idee dat je nou heel erg zin in had. Maar goed, dan moet je zelf ook nog wel aardig spelen.
Ja.
En dat vond ik ze wel doen.
Ja.
Nou, het probleem bij België vond ik... Normaal was Nederland altijd de arrogante ploeg. Ja. En België de underdog. Maar die Belgen stapten nu het veld op van zo... Die Nederlanders tikken we wel even weg.
Ja.
En dat pakt dan altijd anders uit in voetbal.
Ja, en ze hadden er niet zo heel veel zin in. Want dat gaat die De Bruyne natuurlijk ook wel aangeven. Ik denk dat er heel weinig spelers, als je heel eerlijk naar ze vraagt... zin hebben om na de competitie nog 4 wedstrijden te spelen.
Nee, denk ik
dat
ook
is een
niet.
Overkill aan voetbal, hè. Weet je, die gasten zijn er ook wel een beetje klaar mee.
Tenzij je weinig gespeeld hebt.
En het is allemaal maar Nations League. Die
maar ze gaan ook naar de WK, toch?
Ja, ze gaan wel naar de WK.
Kijk, en er zit een stadion hartstikke vol.
Ja.
En... Ja, voor het nationale elftal spelen is voor de meeste jongens toch nog steeds iets bijzonders.
Maar je moet het ook wel kunnen. En mentaal, maar ook natuurlijk fysiek. En ik had het idee dat die Belgen dat niet heel goed
Maar René, waren wij zo goed of zij zo slecht dan, als jij hem mag samenvatten?
Nou ja, kijk, die 3 achterin, die hadden best wel moeite met die snelle jongens van ons. Had ik het niet.
Ja, dat had ik ook.
Maar die hebben hetzelfde als wat wij met Blind een beetje hebben. Die hebben geen betere.
Nee.
Want anders hadden ze natuurlijk al lang opgesteld. Wij zetten Blind ook nog steeds niet. Dan speelde hij toevallig een goede wedstrijd. Omdat wij ook twijfelen aan die jongen van AZ.
En je dit soort momenten leven er zomaar bal in de hele tijd.
Ja, maar daarom. Kijk, die...
Kijk, Berghuis, die had wel wat hele goede momenten in de wedstrijd.
Goede paas, hè?
Twee geweldige... Die hebben we ook volgens mij 2 geweldige pases.
Mm-hmm. Ja.
Had die. En hij... Kijk, dit is gewoon precies de goede snelheid. Depay is natuurlijk vrij snel. Dat zijn nu niet bij die Belgen. Dat gaf jij net al aan.
Ja.
En, maar goed, weet je, ik heb bij Berghuis altijd wel... Weet je, ik kan gewoon heel goed voetballen. Alleen op het moment dat de weerstand heel groot is... heb ik altijd het idee dat hij een beetje in het probleem komt... met zijn handelingssnelheid en noem maar op. Maar ik vond hem gisteren echt... Gisteren, wanneer was het?
Vrijdag alweer. Nou, het gaat zo snel, dit allemaal.
En dit doet hij toch makkelijk, Depay, hè? Zo'n aannametje. En weet je, de meesten hebben daar toch heel veel moeite mee.
En nog 9, hè? Dan heeft hij van...
Dus ik heb wel goede dingen gezien.
Ja. En ook de hand van Louis.
Ze speelden hartstikke goed. Verrassend goed.
Dat vond jij.
Nou, ik zat er de Belgen dusdanig in. Ik denk dat het wordt een hele moeilijke kluif.
Ja.
En ze hebben er totaal geen moeite mee
gehad. Ik had nog gevraagd om...
Jan van Hals die was heel boos geworden op Barcelona. Dat ze, ja, dat ze Frenkie de Jong niet op zijn goede positie zetten daar. Die was daar heel boos om geworden. Maar dat moment had ik aangevraagd. Maar ik mag om Jan van Hals geen grapjes maken.
Nee? Hebben we die gekregen, die beelden?
Beelden niet.
Kregen we niet?
Nee, want als ik grapjes over zou maken, dan kregen we nooit meer beelden.
Nou, dan maar nooit meer beelden.
Nee, ik zeg, nou ja, je kan niks anders dan Jan van Hals grapjes maken. Want als je er serieus over gaat beginnen, word je nooit meer serieus genomen.
Maar ook natuurlijk aan die tafel met die jongens zit hij er ook al een gesprekkenbonen bij.
Maar was je ook zonder indruk als hij dat was? Of,
Nee, maar wij zeggen hier dat toch al zolang we hier zitten, dat als je Busquets wil laten spelen, heb je Frenk die Jong niet nodig.
Nee. Dus kan ik een andere club.
Je beter lekker Coutinho kunnen houden.
Ja, maar ze hebben ook nog. Gisteren zag ik bij die jongen van Spanje, die Cavi. Mm-hmm. Die 17, geloof ik. Ze hebben die Pedri.
Ja. Ja.
En die club. En ze hebben Busquets. En ze hebben geld nodig.
Ja, 112 moet die
dus
kosten.
Dus ze proberen daar natuurlijk een voordeel uit te halen. Dat hij veel waard is, die Frenkie de Jong. En natuurlijk speelt die Frenkie de Jong hartstikke goed bij Nederland.
En Manchester wil hem natuurlijk, 112 miljoen. Tikken
maar
ze
af. Het zou voor hem beter zijn als hij naar Manchester gaat. Dan heeft hij een trainer die weet wat zijn sterke kanten zijn, waar hij moet spelen. En dan speelt hij iedere week en dan komt hij tot ontplooiing. Maar die jongen is te netjes om dwars te gaan liggen. Dat zit niet in hem. Nee. En die wordt daar een beetje misbruikt in Spanje. Omdat ze eigenlijk is hij overbodig.
Ja. Hij zou bij City ook geweldig passen.
Ja, maar daar speel je nooit altijd, Wim.
Wimpie, wat zeg jij?
Daar speel je nooit altijd.
Hij past overal als hij gewoon op zijn eigen positie mag spelen. Maar kijk, dat is. Nou, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Typisch zo'n club, joh. Die kopen ze groot en zeggen, joh, op die positie kan hij ook wel spelen. Dat kan hij niet. Dat kan hij niet. Hij kan maar op één positie spelen, is voor de verdediging. Dat is eens wat hij kan.
Ondertussen 30 miljoen voor Bergwijn, Johan. Is dat een beetje logisch voor Ajax om dat te betalen?
Nou ja, als je hem ziet spelen in het Nederlands elftal. Bij Tottenham heeft hij het niet zo geweldig gedaan. En hij is ook heel ontevreden daar. Maar als je hem ziet in het Nederlands elftal, dan is het gewoon een waanzinnig goede aanvaller. En zo'n periode heeft hij bij PSV ook gehad. En ik begrijp wel waarom Ajax hem wil.
Ja, maar ze aarzelen nu een beetje. Ze twijfelen lijkt
me. Ja, maar je betaalde natuurlijk. Je betaalde natuurlijk 10 miljoen UK-tax.
Ja.
Dus als jij als Malaysia naar Manchester United informeert bij Malaysia, is het al 10. En dan komt de normale prijs.
Ja.
Dus als de normale prijs 16 is, moet je 26 betalen. En dat is met hem natuurlijk ook.
Ja.
Dus je betaalt 10 miljoen te veel.
Nee, maar leg het zo een beetje.
Ja, je betaalt altijd 10 miljoen te veel, Wim.
UK tax. Ja, Brexit UK is voorbij. UK tax.
Ah, op die manier.
Premier League tax. Ja. Nee, ik bedoel, je betaalt altijd te veel daar.
Want wat dacht je? Nederland gespeeld.
Er is er ook één. Er is er ook één. Die gezegd bij City, die Grealish, joh. Gaan we gewoon doen voor 100 miljoen. Kan ons schelen. Ja. Terwijl die gozer is 40 of 50 waard.
Ja, maar dat is geen die jongen wat bij Aston Villa was een uitblinker. Maar bij City kan die het niet waarmaken.
Het is ook wel weer een stap terug, toch?
Naar Ajax?
Ja, weer naar Ajax. Stap terug.
Is ook
je
zo,
bent in Engeland gegaan, je hebt bij PSV al gespeeld.
Jawel, Wim, maar in Engeland en waar je ook bent als Nederlandse speler met ambities voor Nederland zelf al. Als je niet in de basis staat, dan ben je ontzettend ontevreden. Dan een salaris vergoedt de pijn niet dan.
Ja, maar weet je wat is, Johan?
Is dat zo, Wim? Voelt dat niet veel?
Nee, dat geloof ik. Nou, het is wel lekker.
Mm-hmm.
Het is wel lekker, maar je wil wel gewoon voetballen natuurlijk.
Ja, maar
en
Wim,
dat Tottenham is gewoon net te hoog gegrepen voor hem.
Nou, nee.
Nou, nee?
Nou, nee. Tottenham is niet te hoog gegrepen. Son en Keane zijn te hoog gegrepen. Die twee. Mm. Maar de rest van die ploeg niet. Dat is geen wereldploeg.
Die zijn gedaan,
maar als die twee fit zijn, komt hij niet aan spelen toe. Die zijn gewoon beter.
Ja,
klaar.
Daar heb ik toch nog wel mijn twijfels over.
Wat?
Of hij van het niveau Tottenham is gewoon als een van die twee er niet is. Daar heb ik nog wel mijn twijfels over.
Maar Louis is ongelooflijk fan. Zeker na afgelopen vrijdag.
Ja?
Ik vraag aan Stevie. Ik zeg, Stevie, hoe kan het nou dat je zo goed speelt? En dan zegt hij, ja, ik krijg vertrouwen. Ja. Hij heeft alleen maar gescoord, maar nog veel beter. Hij is een aanspeelpunt. Hij verliest geen bal. En hij scoort ook nog. Dus ja, wat wil je nog meer? In Brazilië hadden we Van Persie en Robben. Ja, en nu hebben we Bergwijn en Depay. Ja, dan ga ik toch wel even lachen, hoor.
Nou, volgens Bergwijn is hij nog niet zo ver. Maar Louis ziet er al heel veel mooie dingen in. Jij ook? Op die manier dat hij het ziet?
Nee, die twee. Ja, natuurlijk. Ja? Zoals ik lekker voor die twee voorin, toch? Of niet?
We worden wereldkampioen, Johan. Hey, lekker man.
Nou, we worden geen wereldkampioen.
We worden geen wereldkampioen.
Van Gaal is of een wondertrainer of heeft het geluk vaker zijn reet hangen. Want toen in Brazilië heeft hij het inderdaad waanzinnig goed gedaan. In derde plaats met een gemankeerd elftal. Ik denk dat hij nu beter materiaal heeft.
Dus dan moet hij wereldkampioen worden.
Nee, dat is overdreven. Dat is overdreven, want dan wordt hij helemaal gek. Dat is ook niet goed voor Van Gaal.
Stijgt hij wel op, denk je ook niet, Louis, dan?
Het is wel goed.
Die is die manier terug natuurlijk zo, allemaal. Ondertussen, die Wijnaldum, die wilde er ook graag bij zijn. Maar die is lekker aan het ontbijten. Die geniet een beetje van de luxe. Kijk hier.
Ja.
Niks aan het handje. Hè?
Ja, maar lekker. Toch vindt die jongen het niet leuk, ondanks het ontbijtje.
Nee, zou je dit niet posten, omdat hij wil duidelijk maken?
Nee, jongen. Die jongen die wil graag bij dat Nederlands elftal. Dat is dodelijk voor zijn jongen. Die ziet die beelden van trainingskamp. En dan hebben ze fantastisch gespeeld tegen België. Dat vindt zijn jongen ook weer niet leuk. Ja. In een interview zegt hij dat hij dat wel leuk vindt natuurlijk. Maar zo zitten mensen niet in elkaar.
Zo lekker ontbijtje, man. Zo lekker in het water zittend.
Ja, maar je kunt in een spelershotel ook een heerlijk ontbijtje krijgen.
Ja, het zijn ook vaak goede ontbijtjes. Hè, Wim? Goede ontbijtjes, toch, bij jullie altijd?
Jawel, maar ja, niet. Wat moet ik daar
scrambled
nou
eggs, weet ik veel.
Wat
wil
je zeggen? Nou, dat ik het nu even kwijt ben.
Ja. Maar je wilt nog iets over Wijnaldum zeggen waarschijnlijk. Dat we zeiden dat het Wijnaldum...
Er zijn er meer, joh. Het maakt toch geen reet uit.
30 per jaar.
Nee, maar voor die jongen had dat geweldig geweest. Voor die jongen had het wel geweldig geweest... als hij gewoon nog even die wedstrijdjes had kunnen spelen. Na zo'n seizoen, weet je. En ook maar misschien weer om
ik zat naar die wedstrijd te kijken... en dan zie ik Til op de bank zitten... en die jongen die staat tot zijn kruis een ontbijtje te nuttigen. Ja. Dan denk ik van, dat is toch onredelijk. Net zo onredelijk is dat nu die keeper van Emmen... bij het Nederlands elftal zit.
Die
heeft in Brighton nooit gespeeld... en bij Oostende heeft hij 6 wedstrijdjes gespeeld... onderaan de Belgische competitie. 6 wedstrijden, 12 goals tegen Nederlands elftal.
Noem jij eens een andere dan?
Die beter is?
Ja, Bijlo kan nog niet begrijpen.
Kun je beter een oude, ervaren keeper meenemen... die rust heeft op de bank. En als je hem erin zet, dat risicoloos is. Maar die van Emmen is aantoonbaar een jongen die heel veel fouten maakt. Ja. En heeft totaal geen ervaring.
Ja, wat ook wel gek is, want vorige week... want hij zit bij Jong Oranje, die moeten nog een wedstrijd spelen deze week. En vorige week zei Louis nog over Jong Oranje. Dat is zo ongelooflijk belangrijk.
We krijgen een persbericht van jou... en daar staat altijd in de eerste regel... alles staat in het teken van het WK. Ja. Dan denk ik ook dat Jong Oranje ook in het teken van het WK moet staan. En
nee,
dan vind ik
ben het ik
wel
niet
raar dat Jong Oranje belangrijker is dan...
op dit moment wel, ja. Op dit moment wel. En waarom? Waarom? Nee. Omdat de ontwikkeling van de jeugd net onder het Nederlands elftal... de hoogste weerstand moet ondervinden. En die krijg je op een Europees kampioenschap. Het wordt pas belangrijk voor de bondscoach... in november. Nu is het belangrijk voor Jong Oranje... om het Nederlandse voetbal in die generatie... op het hoogste niveau te laten strijden om een Europees kampioenschap. Ja, beter kan ik het niet uitleggen.
Die begrijpt niks, hè? Hij begrijpt niks, die Valentijn.
Nee, die snapt er echt niks van. Verdomme. Hoe kan hij nog werk hebben bij de Telegraaf?
Misschien waren er wel helemaal geen keepers meer.
Dat op is...
Nou ja,
keeper van Go Ahead.
Het is wel heel droevig met de keepers in Nederland... als je ziet wie er geselecteerd worden voor Oranje. Hè? En dan al die andere keepers, dat zijn derde rangs buitenlanders. Alleen die van Twente is dan redelijk.
Ja, nou ja, dat is het probleem denk ik dan ook. Dus ja, eigenlijk kon hij niet anders dan Kjell Scherpen.
Ja, jij bent in de verkeerde tijd geboren, maar jij was echt een talentvolle keeper.
Ja, zeker mijn linkerhoek. Hè?
Als het niet regende.
Ja, als het niet regende.
Anders dook je
niet. Dat maar niet goed. Hè? Heel belangrijk natuurlijk. Trouwens, wat wel lullig was, ik weet, heb je er gekeken naar Oekraïne? Dat was sneu, hè? Het was een penalty toch?
Ik werd zo supporter van Oekraïne. Want dat Wales, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. En die winnen het Hof van de Leeuw.
Nee, ze speelden thuis, toch? Of niet? Ze speelden gewoon thuis.
Ja, dat zeg ik, het Hof van de Leeuw. Ja. Die speelden namelijk in een rugbystadion.
Ja, maar ja, goed, wel thuis natuurlijk. Dus dat scheelt dus goed.
Ja, waar ze de Gint laten spelen.
Jarmolenko, dat is wel doodzonde. Goeie aanvoerder. Dan gaat hij hem ook nog een beetje vieren. Die Jarmolenko moet hem helemaal niet aanraken. Nee, die pakt de keeper hem gewoon.
Ja, die man heeft Russische sympathieën natuurlijk.
Nou, ja, maar dat was toch een penalty, René, dat moment?
Ja, natuurlijk.
De VAR wordt er gewoon, die laat het gewoon lopen, dit moment. Maar die moet toch gewoon die scheidsrechter erbij roepen?
Ja, natuurlijk is het een penalty.
Ja, zo lijkt het een beetje overdreven.
Ja, hij valt te overdreven.
Hey, maar kijk hier.
Ik vond het...
Hier, ja, hij is eerder, joh. Dit is gewoon een penalty, klaar.
Ja, het is een penalty.
Het is een penalty, maar hij gaat... Alsof je doodgaat.
Ja, maar het is altijd de penalty als je eerder bij de bal bent.
Ja, ja. Altijd. Wim?
Nee, als René het zegt.
Ja, oké. Okay, als René het zegt dan? Ja,
dankjewel. Ja, ik vind het wat zwaar. Ik vind het wat zwaar. Mag ik hem nog een keer zien?
Ja,
ik heb hem nog niet gezien.
Ja, maar deze zie je niet.
Nee,
dit is
die twee.
Die andere.
Ja,
ja, maar Wim, hij raakt hem. Okay. Hij
raakte. Moet je kijken. Kijk nou, hij tikt hem weg. En boom, tegen zijn voet aan.
Is een penalty.
Is een penalty.
Toch wel, hè?
Is een penalty.
Als René het zegt...
Nou, ik wil het toch nog even checken.
Emoties na afloop. Toch jammer, Oekraïne niet bij.
Was voor... Nou ja, het was heel jammer. Dat land had het echt nodig. Wil zo te zien ook.
Oh ja. Dit is ook gelijk de vreugde die Boris Johnson waarschijnlijk heeft. Zoals het bij Wales aanwezig is. Want Boris Johnson mag blijven, krijgen we net door.
Ah, lekker man. Dat doet me deugd.
Hangt hij morgen weer met die vlaggetjes aan zo'n ding.
Lekker zo.
Ja.
Als een bungeejumper.
148 mensen hebben tegengestemd. Moesten er 180 zijn. Dus hebben 211 mensen hebben nog voor hem gestemd. En nu mogen ze een jaar lang niks meer over zijn positie zeggen. Een jaar lang heeft hij nu rust.
Lekker man.
Maar in Engeland zeggen ze, het is het begin van het einde.
Kijk, langt hij weer.
Gaat hij weer, ja. Hij is er blij mee. Dan iets triest. Vrijdag zei je het al, je had niet veel hoop meer. Over het jongetje in Kerkrade.
Nee.
En dat is uiteindelijk ook uitgekomen. De vermoedelijke dader is inmiddels gepakt. Ik moet altijd vermoedelijke dader zeggen. Ondanks het feit dat hij zelf de aanwijzing heeft gegeven waar het jongetje lag. Kun je aan Nederland uitleggen hoe het mogelijk is dat iemand die 5 jaar geleden al zulke nare, verschrikkelijke dingen heeft gedaan, dit opnieuw heeft kunnen doen? Zo snel na dato?
Nou ja, 5 jaar geleden is de jongen veroordeeld onder andere voor een zedenmisdrijf, heb ik begrepen.
Hij heeft 2 jongetjes ontvoerd.
Ja.
Die heeft hij vastgebonden, waarvan hij er eentje misbruikt heeft bij de mishandeling.
Ja. En daar heeft hij een vrij zware maatregel voor gekregen toen de tijd. Namelijk een voorwaardelijke pijnmaatregel, echt voorwaardelijke jeugd-TBS. En dat betekent eigenlijk dat je op dat moment zich aan een aantal voorwaarden moet houden, waaronder gedwongen behandeling in de kliniek. En die maatregel, de proeftijd van die maatregel had nog een keer kunnen worden verlengd. En als er risico was, had men het zelfs kunnen omzetten naar een onvoorwaardelijke jeugd-TBS. Maar dat is allemaal niet nodig, vonden kennelijk. En dan
als mag ik eens voorlezen waar die allemaal wat stond in het vonnis destijds? Bij de verdachte is sprake van autisme, spectrumstoornis, een reactieve hechtingstoornis. Daarnaast heeft de verdachte aandachtsproblematiek. Is er sprake van ADHD. Heeft een verleden waarin hij zwaar verwaarloosd en tekort gekomen is. Hij is cognitief beperkt. Er wordt fors overvraagd. Hij kan zijn zelfcontrole gemakkelijk verliezen. Vertoont dan impulsief gedrag. De verdachte is gevoelig voor overprikkeling en heeft beperkt zelfinzicht. Hij is sterk afhankelijk van zijn toezicht. En lijkt nauwelijks te leren van straffen die hij krijgt. Er is sprake van antisociale ontwikkeling. Maar er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor psychoseksuele problematiek. Er is een matig geval van recidieve risico. Dat is uiteindelijk de reden geweest waarom er ruimte is gegeven aan deze jongen. Dat laatste,
nou, dat laatste is heel belangrijk. Dat er dus kennelijk is gezegd, er is een matig recidief risico, dus een matige kans op herhaling. Als ze hadden gezegd in die tijd, de kans op herhaling is hoog, dan was de kans aannemelijk dat hij toen, 2017, een onvoorwaardelijke jeugd-TBS had gekregen.
Er staat ook nog bij dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.
Ja, maar dat is logisch. Maar dan gaat het uiteindelijk om de inschatting van het risico. En men heeft dus kennelijk gedacht toen, als het risico matig is en dus niet hoog, je hebt een aantal gradaties, dan is de inschatting van die deskundige geweest, en dat heeft de rechtbank overgenomen, ik heb dat vonnis ook gelezen, dan moet het af kunnen met een voorwaardelijke jeugd-TBS en geen onvoorwaardelijke jeugd-TBS. En dat is korter in tijd. Maar als aan het einde van de rit toen er een risico nog steeds werd gezien, dan had het Openbaar Ministerie op dat moment wel die voorwaardelijke jeugd-TBS kunnen omzetten in een onvoorwaardelijke, maar dat is toen de tijd niet zo gezien.
Nee.
En nu wat je opleest, ja, daar schrik je allemaal van. Maar hier in de zaal zitten ook mensen met autisme-stoornis of wat dan ook. Dus dit alleen
als ik niet... dit lijstje voorlees, zou dat voor iedereen... Je wilt, dit,
nee, niet voor iedereen, maar ik wil er maar mee zeggen dat er zijn heel veel mensen buiten instellingen die ook met een stoornis lopen. En niet iedereen die pleegt daardoor hele heftige delicten. Hier is natuurlijk iets gruwelijk misgegaan.
Ja, want ik weet niet, hoe heb jij het ervaren dit? Ik kan me voorstellen hoe je het ervaren hebt. Het is verschrikkelijk, maar...
Nou ja, ik kijk natuurlijk veel naar die Louis Theroux. Die zit vaak in Amerika in die instellingen. In die waar echt mensen zitten die compleet koekoek zijn. En ik denk altijd bij mezelf dat als dan zie je dat die mensen op een gegeven moment... heb je die baas van die instelling. En dan heb je ook mensen die komen met die mensen praten, weet je wel. Er was een jongen die had stem in zijn hoofd. Die had zijn vader vermoord. Maar... Die bleek redelijk op een gegeven moment. Maar ze moeten natuurlijk af en toe mensen gewoon ook vrijlaten. Daar komen ze niet onderuit. Ja. Want ze hadden met die gozer allerlei gesprekken, Job. En op een gegeven moment kon hij naar buiten. En toen zei die vrouw van die instelling, die alleen maar de baas was van die instelling, die zei, ja, weet je, als die zijn medicijnen neemt... Dan bestaat
maar dat
de
ging over de Louis Theroux-situatie.
Dat het goed gaat.
Ja.
En toen dacht ik, ja, weet je, het is altijd een risico als je hem naar buiten laat, denk ik.
Ja, nou ja, dat Amerikaanse systeem kan je niet vergelijken met wat wij hebben. Maar uiteindelijk, wat je op het laatst zegt, is heel belangrijk. Je kan wat hier is gebeurd, is verschrikkelijk, afschuwelijk. Maar het is een illusie om hier te denken met z'n allen dat we een feilloze samenleving zullen hebben waar nooit iets misgaat. Dat gaat gewoon niet gebeuren, hoe graag we dit ook willen. En je mag hopen dat hier wordt onderzocht of de dingen fout zijn gegaan. En als dat zo is, of we daar wat van gaan leren. Maar feilloos gaat het niet worden.
Jij maakt dit soort mensen natuurlijk vaker mee, regelmatig mee.
Ja, dit is mijn core business. Ik doe dit wekelijks.
Ja,
ja.
Dus dit verrast jou niet, begrijp ik. Wij kijken als leken, denk ik, daar toch anders naar. Maar...
Nou, ik kijk er met een dubbele pet naar. Ik ben ook vader, ik ben ook burger. En als ik daaraan denk, nu je me dit vraagt, krijg ik kippenvel. Daar word ik ook letterlijk misselijk van dat soort verhalen. Maar tegelijkertijd kijk ik hier als professional naar. En nu bijvoorbeeld weet ik wat er allemaal gebeurt. Die recherche is nu aan het kijken of als die verdacht aan het verklaren is... of wat hij vertelt past bij DNA-sporen, past het bij de doodsoorzaak. Er gaan de komende weken verhoren plaatsvinden. Ik denk dat hij naar het Pieter Baan Centrum zal gaan. Dan gaan ze kijken, is die stoornis die toen is gezien in 2017... was die juist en is die er nog steeds? En heeft dat enige relatie tot wat er hier is gebeurd? En nou ja, dan kan je erop wachten dat hier... de vraag zal komen, wordt het TBS of niet straks?
Ja. Hoe heb jij dat beleefd, Johan? Want ik bedoel, als je ernaar zit te kijken, zit je als burger thuis?
Ja, nee, ja. Een heel land houdt zich daarmee bezig. En dat is heel primitief, maar ik begrijp die onderbuikgevoelens van mensen wel... die dit nu lezen in de krant... wat die jongen allemaal aan mankeert en dat hij desondanks toch vrijgelaten is... dan krijg je weer zo'n hele primitieve oproep van vastzetten dat soort gasten. En dat kan niet. Want dan heb je dadelijk inrichtingen tekort voor al dat soort mensen op te bergen. En dat is nooit de bedoeling. Je moet die mensen altijd ook weer een kans geven om in de maatschappij hun weg te vinden. Maar als dat fout gaat, ja, dan is dat heel betreurenswaardig. En dan krijgen de mensen die met hun beste bedoelingen... daar 5 jaar aan gesleuteld hebben aan zo'n jongen... die krijgen dat op hun dak.
Ja, hij had zelf ook gezegd dat het niet gelukt was... om zijn leven op de rit te krijgen. Dat was een van zijn reacties, las ik ook, toch?
Ja, dat heb ik niet gezien. Maar als hij dat zegt dan, en hij heeft dit gedaan... dan is dat een veilige conclusie natuurlijk.
Ja.
Maar wat Johan zegt, je moet mensen een kans geven. Kijk... als er straks uit gaat komen dat er een stoornis is... die mede dit heftige delict heeft veroorzaakt... als dat bewezen wordt, moeten we allemaal afwachten. Maar als dat zo is en het wordt een TBS-maatregel... dan is het niet zo dat op een gegeven moment wordt gedacht... hij moet weer een kans krijgen. Zo werkt het dan niet, hè? Wat er dan gebeurt, is dat dan echt wordt gekeken... of het veilig is om hem terug te laten komen. En als de conclusie van alle deskundigen en rechters is... het is nu veilig en verantwoord, ja, dan wordt die TBS gestopt. Maar vergis je niet... Er zijn weinig mensen in TBS die korter dan 8 jaar in een TBS-kliniek leven. En daarna komt er nog een aantal jaar met proefverlof, met een voorwaardelijk traject daarna. 25% van alle mensen in TBS die zitten langer in het systeem dan 15 jaar. En als het risico blijft bestaan, blijf je er levenslang in zitten. Dus als dat een maatregel zou gaan worden, weten we niet. Maar is dat zo, dan is alles gericht op de
veiligheid. Bij jeugd-TBS werkte hij was 17, hè, bij de vorige...
Ja, 17. Dus dat betekent dat... Nu is hij 22. Nou, wat we weten van deze jonge mensen is dat de hersenen pas zijn uitgegroeid eigenlijk op de 25e jaar. Dus hij zit nog volop in ontwikkeling. En ik heb ook begrepen dat er met deze jongen in het verleden ook heel veel mis was.
Ja. Ja.
Maar ik heb wel de indruk op dat er heel veel tikkende tijdbommen in Nederland vrijlopen.
Ja, als je zo kijkt naar wat er de afgelopen jaren gebeurt, lijkt dat inderdaad steeds meer zichtbaar... En het heeft alles te maken, denk ik, met wat er in de GGZ... en ook in de forensische zorg is gebeurd. Er is heel veel bezuinigd. 2013 is er voor miljoenen bezuinigd door Fred Teven toen de tijd. Er zijn 3 TBS-klinieken gesloten. De GGZ moet zelf... De gedachte nu is dat mensen veel meer zelf moeten oplossen. Ja, daar betaal je
maar
prijs
iemand
voor.
Met ernstige problemen die kan het toch niet zelf oplossen?
Nee, dat gaat ook niet. Maar de straf die deze jongen in 2017 gekregen heeft, die was eindig. Dus daarbij is het niet zo geweest dat het onbeperkt had kunnen doorlopen... tenzij ergens onderweg het Openbaar Ministerie had gedacht... er is hier zo'n danig risico dat we moeten een onvoorwaardelijke jeugd-TBS geven. Maar dat is niet gebeurd.
Nee.
Maar al die klanten zijn toch risico? Dat kan je toch niet uitsluiten?
Nou, zo'n maatregel als jeugd-TBS, wat hij toen de tijd heeft gekregen... of voor volwassenen TBS, wat straks een discussiepunt hier zal gaan worden... als hier de dader mocht blijken te zijn... Daar is een belangrijk criterium. Ja, risico moet er zijn om het op te leggen. Dus zonder risico geen TBS, dat is duidelijk. Ja.
Ja, trieste conclusie allemaal. Je hebt trouwens nog een boekje meegebracht, zeg ik ook, Johan.
Ja. Dit is heel leuk. Alzheimer Nederland heeft wat uitgegeven. Hugo Borst is daar de man achter de schermen. Die maakt ook een tv-programma daarover. En het is een samenwerking met Kik-uitgevers in Rotterdam. Ze hebben bij Willem II hebben ze een proef op de som genomen. Ouderen met dementie. Die hebben ze aan een tafel gezet bij Willem II. En dan lieten ze dan oude voetballers zien van Brooijmans en Jan van Roessel en Chris Veit. En die herkenden ze allemaal van 40 jaar geleden. En zo werden die hersenen weer een beetje getraind en knapten die mensen wat op. En nu heeft Alzheimer Nederland een heel leuk boekje met kleine verhaaltjes uit het verleden en foto's. En een kalender waar ook allerlei herinneringen weer bovenkomen voor mensen met Alzheimer. En ik weet niet of jullie het hebben, maar ik behoor langzamerhand bij de ouderen in Nederland. Om mij heen, ik schrik daarvan hoeveel mensen Alzheimer hebben of dementie. Het is echt verschrikkelijk.
Nou, mensen vergeten steeds meer ook hoe anekdotes aflopen enzovoort. Dat wil dan ook nog voorkomen.
Dat is een saillant voorbeeld.
Ja, dat krijg je dan.
Waardoor je volkomen als patiënt ongelukkig aan de schandpaal wordt genageld. Terwijl ik er niets van wist.
Wel een mooie excuus. Het is wel een mooie excuus.
Ja.
Maar wel een mooi initiatief dit.
Ja. Nee, maar daarom, ik blijf hier iedere avond bij Jinek komen, hoor.
Nou, vandaag geen Jinek aanpakken, hè? Gewoon. Ja,
nee. We krijgen nu een beetje medelijden met haar.
Ja, dat wordt nu een beetje pijnlijk. Dat moet ik niet doen. Hè?
Maar om dit af te sluiten. Ja? Voor een tientje zijn die dingen te koop. En het is voor oudere mensen heel leuk, mits ze van voetbal houden. Want dan herkennen ze dingetjes.
Ja, dit deed je allemaal uit het hoofd gewoon, hè, dit hele stuk. Toch?
Nee, er staat achter jou een hele grote autocue.
We zijn er zo weer. Tot zo, na de reclame. Dag. Laatste gedeelte vandaag is tijd. 6 juli is dat weer. Johan Derksen, Wim Kieft, René van der Grijp en Job Knoester. Met een onopvallend jasje, wat wij nog steeds heel opmerkelijk vinden allemaal. Je hebt meegedaan in die ballonnenshow, hoor ik vrijdag. Of was jij dat niet?
Nee, joh, gek.
Nee, was jij dat niet?
Nee, dat was ik niet.
Oh, was je dat niet? Er waren mensen die dachten dat jij dat was.
Waar?
Nou ja, in die show, daar waren ze waarschijnlijk een vergissing.
Oh, dat is een ballonnenman.
Ja. Oh, daar staat Frans. Frans.
Ja, maar weet je, kom op. Weet je,
Frans is lekker bezig daar, hoor.
Ja, die maakt... Ja, maar weet je... Kom op, weet je. Ik doe Chantal Jansen, die kan toch wel wat.
Ja, die kan absoluut wat. Die kan ook nog zingen en die kan acteren.
Oké, die kan er toch wel nee zeggen.
Martijn Krabbe kan ook wat.
Ja, oké, dat zou wel. Maar ik vind Chantal Jansen in ieder geval. Maar dan ga je toch niet een ballonnenshow presenteren. Kom op, man.
Ja, maar er moeten toch een paar mensen bij elkaar hebben gezeten. Die hebben het met die knikkers bedacht. Ja. Die hebben het met die chocola bedacht. Die
ballonnetjes.
Is dat een ballonnengedoe? Is dat SBS?
RTL.
Lego? Wat zeg je? Dat RTL. Is RTL is dit.
Oh.
RTL.
Maar dan leidt toch...
Ik had er niet van opgekeken als het SBS was.
Nee, maar dat leidt toch lekker...
Die komen met iets anders.
Dan kan je toch Ellie Lus laten doen of zo?
Ja, zoiets.
Ja, natuurlijk, man. Dan haal je toch geen Chantal Jansen.
Nee, maar Ellie Lus die gaat iedere ballon controleren of er lachgas in zit.
Ja, je blijft je verbazen over dit soort dingen. Je blijft sowieso verbazen over deze mensen hier aan tafel. Rij jij nou ook weer je bussen en zo, begrijp ik, in de omstreken? Omdat er zo weinig chauffeurs gevonden zijn daar? Of is dat niet waar, dat verhaal?
Oh, dat weet ik niet, maar...
We krijgen beelden binnen ook weer. Ja, het is heel opmerkelijk. Kijk, daar staat hij voor zijn bus. Ja, ben je het? Nou ja, zie je dat of niet? Maar er zijn zoveel lookalikes van jou dat we echt dagelijks bijna foto's van jou binnenkrijgen. Dat zegt ook wel iets.
Dat er zoveel goed uitziende mannen van mijn leeftijd dan zijn.
Ongelooflijk, ja. Kun je een spits die net even lekker gevierd heeft, dus een trouwpartij enzovoort, alsnog bijhalen? Dan gaat hij weer niet mee naar Wils.
Dat verbaast me ook wel weer, toch? Of niet?
Dat is toch best gek?
We zijn nu al 2 wedstrijden verder dan.
Ja.
Terwijl hij hem een beetje aan het werk wilde zien.
Ja, en ik bedoel, kijk, even een leuk feestje gevierd hier. Hij schijnt een bijzonder mooie vrouw getrouwd te hebben. Ik weet niet of jij dat nog mee hebt gekregen.
Een vrouw uit Zuid-Amerika?
Dat weet ik eigenlijk niet. Of
geen idee, geen idee. Nee.
Maar dat doe je natuurlijk alleen omdat het een waanzinnig goede spits is. Dus kennelijk ziet het verhaal
erin. Is dat zijn vrouw?
Ja.
Dit is zijn vrouw.
Dan hebben wij allemaal iets verkeerd gedaan. Hè? Jij ook, Wim.
Dan zou ik sowieso niet een maand naar Qatar gaan als die vrouw was.
Dat is een vrouw van daar.
Ja, dat lijkt wel. Dat lijkt in Mexicaan.
Het begint wel.
Ja, die komt niet uit Alblasserdam.
Nee.
Maar het blijft wel. Hij zei laatst al, het is geen revalidatiekliniek. Weet je wel, dat zei hij ook over Wijnaldum. Nee, maar
het is belachelijk dat die jongen erbij gehaald wordt en niet speelt. Maar het is überhaupt belachelijk dat die jongen erbij gehaald wordt.
Ja. Ja, maar ja, je kunt toch niet iemand die ook niet helemaal fit is? Want hij zei er toch laatst ook over dat het geen revalidatiekliniek was? Ja, nou, luister, hoe het zit ook alweer.
Het Nederlands elftal is geen revalidatiecentrum, is geen psychotherapeutisch centrum. Het is gewoon, ik moet de beste spelers uitnodigen. Want anders val ik door de mand.
Ja, toch wel gek. Hij zat dezelfde keer in die rolstoel, weet je wel, met dat dingetje in zijn hand en zo. Maar,
hij wordt een beetje Fidel Castro, hè?
Ja?
Ja, vind ik wel.
Dat heeft met de leeftijd te maken, Johan.
Nou, kijk, ik had bij die Vincent Janssen eerst nog... Maar als je het nou twee keer moet uit gaan stellen... ook omdat hij de eerste keer moet gaan trouwen... en de tweede keer omdat hij niet fit is...
Nee.
Ja, dan had je het beter achterwege kunnen laten.
Ja,
toch dat hele gedoe.
Ja, dat lijkt me ook, ja.
Die gewoon 3 jaar niks heeft gepresteerd. Ik dacht nog even, nou ja, ze roepen hem op... en dan kijken we even 1 keertje of hij nog wat kan of hij niet wat kan.
Ja.
Of er misschien Van Gaal tegen hem gaat zeggen... je moet lekker naar Nederland komen of naar Europa, wil je kans maken.
Mm-hmm.
Maar dit gaat nergens meer over.
Hij staat gewoon een beetje boven de wet. Hij is natuurlijk gewoon de grote baas.
Ja, nee, ja, maar het geeft wat reuring. En de ene dag kun je met hem vermaken, de andere dag kun je aan hem ergeren.
Ja.
Het is allemaal even vermakelijk.
Ja.
En zelf ingenomen.
Wat dat betreft lijken jullie toch wel een beetje op elkaar, Johan, hè?
Nou, dat weet ik niet.
Nee.
Heeft hij anekdotes dan?
Ja. Meestal weet hij wel hoe ze eindigen. Even over fit en gezondheid. Heb jij net het NOS Journaal nog zitten kijken? In Duitsland willen mensen de ziekenhuizen willen nu meehelpen... om de Nederlandse wachtlijst op te lossen. We hebben meer dan 120.000 extra mensen op de wachtlijst staan. Mensen die 4, 5, 6, 7 maanden moeten wachten. Maar bijna niemand in Nederland wil dat. Als jij nou zwaar ziek zou worden... je zou in Duitsland terecht kunnen, zou je het toch gewoon doen, neem ik aan?
Ja, natuurlijk.
Dat is toch gek?
Ik heb een grensloos vertrouwen in de medische wetenschap in Duitsland. En ze
grensloos is goed ook in deze, maar ja.
Ze hebben... Ja, nee, maar over ieder woord dat ik uitspreek, denk ik na.
Merk ik, ja.
Maar ze hebben ook veel meer ruimte daar. Dus het is prima.
Hoe kan dat nou dat er daar helemaal geen animo voor is? Dan heb je dus de oplossing voor... Straks als we corona terug zouden krijgen, hebben we nog grotere problemen. En dan kun je naar Duitsland doen. Dat willen ze niet.
Maar daar maken ze geen arts-minister.
Ik heb ook vrienden die gaan liever naar België. Want daar worden ze eerder geholpen en beter geholpen. Ja, dus ik bedoel, het is niet alleen Duitsland.
Ja.
Ja, vroeger dacht ik nog dat Nederland alles goed op orde had. Maar we kunnen niks meer. De NS doet het niet. De zorg doet
KLM
het niet.
KLM vliegt met lege vliegtuigen.
Ja,
het is er ook niet te geloven. 42 vluchten gewoon
met lege... 5 uur in de rij gestaan.
Vlucht gemist.
Ja, ook nog.
Ja.
Waar wou je naartoe dan?
Nee, ik ben wel naar Spanje gegaan. Maar mijn vlucht ging om 10:30. Die heb ik gemist omdat ik 3,5 uur in de rij heb gestaan. En vervolgens kon ik een vlucht later nog wel nemen.
Oh, ja.
Ja, dat waren tafereelen, jongen, daar op het Schiphol.
Ja, heb je ingehouden? Of...
Ja, ik, mijn vrouw die ging wel probeerde steeds voor te dringen. Maar ik zei, doe dat nou niet.
Nee.
Daar zijn de mensen niet op gesteld of zo.
Nee.
Toen waren we daardoor, hebben we het vliegtuig gemist. Dus dan konden we er nog eentje later nemen. Hebben we daar weer 4 uur op. Ik heb geloof ik 8 uur op Schiphol gezeten.
Ja, maar dat je met leeg
en het werd steeds gezelliger. Ja.
En je drinkt niet meer?
En het werd steeds gezelliger.
neem je nou toch een paar biertjes? Zeg je nog vooruit, weet je wel.
Nee, maar het schijnt in Brazilië ook lastig te zijn. Want Ronaldo, die van vroeger van PSV zat gezet. Die fietst nu gewoon, hè?
Die is leuk, hè? Die,
ja?
Gozer,
die moest 500 kilometer aan de belofte had hij afgelegd.
Ja,
hier. Oh, dan gaat hij gewoon, hoor.
Ja.
Ja. Wel, maar hoe dat kan inderdaad, dat hij nog steeds zo stevig is, dat blijft opmerkelijk. Hij had toch een stofjes.
Hij kon niet lopen, zei hij. Hij kon niet lopen, daarom ging fietsen. Hij is gepromoveerd, hè, weer met zijn club.
Ja?
Weet die club? Is dat wel het? Dat weet ik niet zeker. Meestal weet iemand. Dus hij had beloofd, als hij dat ging halen, dan ging hij die wandelroute, ging hij helemaal fietsen.
Bij het doorliet heb je het over, toch of niet?
Is het Wild Olympia?
Ja, volgens mij wel, ja.
Hoor je dat? Ja.
Ja, dat hoor ik, ja.
Dan durf ik het ook te zeggen, ja.
Nu we toch op een wielrennen hebben... heb je die man gezien die dus in Colombia die wedstrijd wint... en zijn vrouw staat hem op te wachten om hem te feliciteren.
Die reed die dood.
Ja, die staat dus meteen achter de finish op hem te wachten. Kijk, daar komt ze aan. Kijk, ze wil hem opwachten.
Oh, oh. Hey. Oh ja. Hey. Ja. Dat is een klap, jongen.
Jeetje, man.
Wat zeg hij? Ja, ligt ook in scheiding, hè, nu.
Jezus.
Nee, maar hij wint nooit. Hij dacht, dit is mijn kans.
Ja. En zijn vrouw, dat is een kans voor een fotootje, denk
ik. Kijk dan, man. Kijk dan, wat een klap.
Dat is een klap, jongen.
Ja, ze maakte echt een rare klap, hoor.
Ja, 60 kilometer per uur gaat
hij. Nou, zij moest ook nog wel naar het ziekenhuis. Hij was nog wel weer oké na afloop, maar...
Ja.
Dat is ook een beetje vreemd om te denken als je man een sprinter is... om dan gewoon 10 meter naar de finish te gaan staan. Want dan weet je dat hij best snel is, toch?
Ja, ja, ja. Maar dat is altijd... Kijk, er stonden een hele hoop mensen. Het is altijd levensgevaarlijk.
Ja, er gebeurden de gekste ongelukken daar ook. Echt, het was echt één groot gekkenhuis daar. En in dat opzicht moet je echt een beetje oppassen, want het is echt... Kijk, iedereen staat daar langs de rij. Laat iemand gewoon een balk vallen.
Hij heeft zo'n balk hier uit zijn hand vallen, die lul.
Hij wilde ze aanmoedigen.
3 doden. Dat is toch ook erg.
Nou, we zijn er weer. Job, je bent er van de week alweer, begrijp ik?
Ik ben er van de week
weer. Weer in volle ornaat, neem ik gewoon.
Ja, volle ornaat, mooi jasje. Ja,
kom eens een keer met die zwarte jurk aan, man.
Ja, ook leuk. Wij zijn er morgen weer. Wim, bedankt.
Ja.
Goed dat je er was.
Ja, gezellig.
Vlucht gehaald en zo. Leuk.
Ja,
lekker,
leuk,
man.
Ja, joh.
Morgen weer een nieuwe aflevering van Vandaag is Uitflint. Mijn bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag.